Bij Bank van Breda verdient u meer tijd, meer vrije tijd, zodat u kan luisteren naar De Zeven, terwijl wij voluit gaan voor uw financiële vrijheid.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur, onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen, het is maandag. Dan blikken we in De Zeven altijd vooruit naar de week die komt met een gast. En vandaag is dat politicoloog en columnist bij de Tijd, Fouad Ghandoul. Goedemorgen, Fouad.
Goedemorgen.
Veel nieuws op het internationale toneel deze week, met onder meer een top van de G20, vervolg ook van de klimaatconferentie COP27 is dat in Egypte en verschillende Europese vergaderingen over Oekraïne. Trump die zei eerder dat hij deze week ook met een belangrijke mededeling gaat komen. Is hij nog kandidaat voor de presidentsverkiezingen in 2024, nu zijn partij de controle over de Senaat niet heeft gewonnen? Dichter bij huis probeert de federale regering vakbonden en werkgevers te verzoenen over de loonnorm. En in Qatar, jawel, begint het veelbesproken, omstreden, moet ik zeggen, WK-voetbal volgende zondag. Het is maandag 14 november. Welkom.
De zeven van de tijd. 1.
We beginnen in eigen land, want morgen zitten de federale regering en de sociale partners rond de tafel. Een week is dat, na die vakbondsactie voor meer koopkracht. Bonden en werkgevers botsen, dat is bekend, over de loonnorm, de welvaartsenveloppen. En binnen de groep van 10, waar ze daarover normaal samen zitten en vergaderen, is daar geen akkoord over gekomen. Het is nu aan de regering om een bemiddelingsvoorstel op tafel te leggen. Fouad, als jij daar zo naar kijkt, wat verwacht jij daar?
Ik verwacht eigenlijk dat ze dezelfde procedure als de vorige keer gaan doen. De vorige keer zijn ze daar ook met heel veel moeite uitgeraakt. 0,4% boven de index, nu is het 0% boven de index. Maar er was wel de mogelijkheid om een premie te geven tot €500, afhankelijk van de bedrijfsresultaten, ja dan nee. Ik verwacht dat ze dat ook deze keer gaan doen, dat je dat kunt doen in de sectoren waar het kan natuurlijk, in de sectoren waar het niet kan. Gelet op de omstandigheden gaat dat natuurlijk niet lukken. Ik denk aan de bakker, de slager, de kleine zelfstandigen die met moeite zijn facturen kan betalen op het einde van de maand. Dus ik vermoed dat men in die richting gaat gaan. Bedrijven die het wel kunnen, die gaan hun personeel kunnen laten deelnemen in de winst.
Inderdaad, winsten zijn er in sommige gevallen, zoals je dat beschrijft. In andere bedrijven ligt dat moeilijker. Toont dat weer niet, ja, laten we zeggen, opnieuw aan dat dat sociaal overleg, dat loonoverleg nu, zoals dat nu bestaat, de hele brede economie bijna, dat dat wat verloop is, dat je niet beter specifieker moet gaan kijken per sector, per bedrijf?
Well, ja, weet je, die vraag is eigenlijk al in het verleden al heel vaak gesteld. Mm-hmm. Maar iedereen moet proberen een oplossing te vinden waar de grootste groep beter van wordt. Natuurlijk, sociaal overleg gaat natuurlijk ook over machtsstructuren. En dat is heel moeilijk om die zomaar te veranderen. Sinds de jaren 90 heb je een tripartiet overleg, werkgevers, werknemers en overheid. En sinds altijd was het zo dat de overheid akkoorden smeerde, dus om te zorgen dat er geld op tafel was. Maar dat geld is er niet meer, al een hele tijd niet meer. En sinds dat het er niet meer is, zie je dat heel stroef loopt. Maar goed, dus die centrale afspraken, misschien moet dat dan op een andere manier, misschien moet dat beter op sectoraal niveau gebeuren. Denk ik dat het mis voor de hand liggende is. Op bedrijfsniveau zie ik dat niet gebeuren, waarom niet? Of dat gaan de vakbonden nooit van zijn leven aanvaarden, om de eenvoudige reden dat Vlaanderen een KMO-land is en dat een teveel KMO's gewoon geen vertegenwoordiging is van het personeel. Ja, begin maar eens te onderhandelen één op één als werknemer met je werkgever. Ja, dat is een machtsverhouding die omgekeerd evenredig is. Dus je zit daar eigenlijk in een zwakke positie, dus vakbonden gaan dat zeker niet toelaten. Dus daar zal dan toch een andere vorm van onderhandelen of een andere regels moeten komen om te zorgen dat een zo groot mogelijke groep daar beter van wordt.
2.
Waar kijken beleggers deze week naar uit? Naar de resultaten van groente- en fruitgroep Greenyard en van investeringsmaatschappij Gimf. Er staan ook tradingsupdates op het programma van videobedrijf EVS en de specialist in stralingsapparatuur IBA. En natuurlijk ook de staaldraad van Bekaert. Daar kijken we naar uit. Verder zien we naar de Britse begroting die premier Rishi Sunak en zijn financiënminister Jeremy Hunt gaan voorstellen. Het vorige en weer afgevoerde plan van Sunaks voorganger Liz Truss heeft de markten nogal door elkaar geschud. Benieuwd wat er nu gaat gebeuren. In elk geval, die Hunt heeft al belastingverhogingen en ook bezuinigingen aangekondigd. Fouad, benieuwd hoe fors dat zal zijn?
Ja, benieuwd hoe fors, maar eigenlijk is het vooral een slecht idee. Dus telkens wordt er gegrepen naar het wapen van de austeriteit om er economisch bovenop te komen, terwijl, ja, er zijn andere opties natuurlijk. Systematisch gaat men snijden in datgene, wat de mensen juist nodig hebben. Dus ik denk niet dat dat zo'n goed idee is om telkens naar het wapen van austeriteit te grijpen.
Ja, wat jou betreft, ja, net het omgekeerde dan?
Ja, de overheid zou eigenlijk nu vooral moeten investeren, want ik heb gelezen dat het de bedoeling is om onder meer te snoeien, niet alleen in de gezondheidszorg, maar ook in de pensioenen. Ja, dan gaat je natuurlijk de mensen raken, hè, en dat is, dat gaat over koopkracht, dat gaat over de binnenlandse vraag, dat gaat ook over het welzijn van de mensen. Ik denk dat dat een heel slecht idee is om op deze manier uw begroting of uw publieke financiën, om die op orde te krijgen.
Binnen de Europese Unie trekken deze week twee vergaderingen de aandacht. Vandaag komen de ministers van Buitenlandse Zaken bijeen met op de agenda onder meer de oorlog in Oekraïne. Daarover zal het morgen ongetwijfeld ook gaan bij de vergadering van de ministers van Defensie. Een vergadering trouwens die wordt afgewisseld met een informeel overleg met NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg en ook een online meeting met de Oekraïense minister van Defensie. Twee vergaderingen zijn dat in een andere context door die Russische terugtrekking uit Kherson afgelopen weekend, waarvan we toch kunnen zeggen, Fouad, ja, dat die een serieuze opsteker zijn voor Oekraïne op het slagveld?
Ja, maar ik deel de euforie, in het Westen zeker niet. Ik zie niet in op welke manier Poetin zou kunnen gaan rechtvaardigen. Vanuit zijn situatie zie ik niet hoe dat hij eigenlijk terug gaat trekken naar de Russische grens, naar de oorspronkelijke grens, en die heel het oosten, juist achter de Dnieper, zou gaan afgeven, teruggeven aan Oekraïne. Ja, dat zou een gigantische lose-situatie zijn voor hem en een gigantische win voor Oekraïne. Ik zie eerder dit als een strategische stap om setting klaar te zetten voor onderhandelen.
Vier. Sinds afgelopen weekend weten we dat de partij van president Biden, de Democraten, de controle over de Amerikaanse Senaat behoudt. De kandidaat van de Democraten trekt aan het langste eind in de belangrijke staat Nevada. Catherine Cortez Masto is dat. Ze haalt het van Adam Laxalt, een kandidaat die werd gesteund door de vorige president Donald Trump. En had die niet aangekondigd om morgen met een naar eigen zeggen belangrijke mededeling te komen. Gaan we met andere woorden weten of hij opnieuw kandidaat is voor de presidentsverkiezingen. Hoe kijkt de politicoloog Fouad Ghandoul daarnaar uit, naar die Amerikaanse setting en de opbouw, zeg maar, naar 2024?
Ja, ik moet zeggen, het is een bijzonder boeiende verkiezing geweest. Het is de op één na grootste kiezersopkomst sinds 1974. Dat wil toch al iets zeggen. Het is ook bijzonder uitzonderlijk dat de zittende president, of de partij van de zittende president, niet wordt afgestraft. Dus dat is heel goed nieuws natuurlijk voor de Democraten, die daar een kans zien om de 2024-campagne op gang te trekken en verder op die koers te gaan. Dus ik denk niet dat die verklaring van Donald Trump, de 15e, dat die heel veel zin heeft of dat daar iets... Iedereen heeft daar al op zitten speculeren. Dus ik zie daar de meerwaarde niet meer van in om af te komen te zeggen van ik ben kandidaat in 24. Ik denk zelfs dat hij in zijn eigen partij nu gecontesteerd wordt en steeds meer en steeds vaker. Dus de Democraten behouden de meerderheid in de Senaat en daar worden eigenlijk de allerbelangrijkste beslissingen genomen. De Senaat is eigenlijk het kloppend hart van de Amerikaanse politiek. Dus dat is heel goed nieuws dat de Democraten daar gewonnen hebben in de Senaat. 5.
In het Egyptische Sharm el-Sheikh gaat de 27e klimaatconferentie van de Verenigde Naties haar tweede week in. COP27 is dat natuurlijk. Duurt nog tot vrijdag. Dan zouden we normaal gezien de eindconclusies of toch al de voorlopige moeten kennen. Wat verwacht je daarvoor?
Goh, ik moet eerlijk zeggen, ik ben daar vrij pessimistisch over. We zitten nu op COP27. Ik vermoed dat het systeem gaat blijven draaien. Het is een circus geworden. Een religieuze toestand waar activisten graag komen roepen naar wereldleiders die talmen en die blijven een processie van achternacht volgen. Hè. Dus het gaat een beetje vooruit, dan weer achteruit. Nu, de vorige COP was afgesproken dat was herbevestigd dat men zou gaan naar 1,5 graden Celsius maximum.
Dus dat
opwarming. En deze COP zou dan dienen om dat concreet te maken. Nu moet je je voorstellen, je hebt 27 COP's nodig om één tot de vaststelling te komen dat de aarde opwarmt, dat dat nefast is voor het klimaat, dus voor al de levende wezens op dit planeet. En dan gaan wij nadenken over, of gaan we kijken, hoe gaan we dat hier om, hoe gaan we die klimaattransitie mogelijk maken? En natuurlijk gaat het over allocatie van publieke middelen. Hè? Met andere woorden, over geld. En elk land heeft zijn eigen prioriteiten. Maar goed, de landen zijn nu murf geslaan door corona en door inflatie. De inflatie in Europa is hoog, maar er zijn nog andere landen waar het veel hoger is. Turkije is 85%, dus waanzin. En die gaan natuurlijk niet zomaar niet veel goesting hebben om in de buidel te tasten, want ze moeten daar toch een aanzienlijk bedrag bijeenscharrelen.
Ja, inderdaad. Als we het over die centen hebben, dat ligt moeilijk ook in ons land. Hoe zit die verdeelsleutel of het geld wat gezocht moet worden? Hoe vertaalt zich dat naar ons land?
Wel, je moet weten, in het totaal zoekt men eigenlijk naar 100 miljard euro. Wereldwijd, men probeert 100 miljard euro bij elkaar te krijgen om dan die klimaattransitie te organiseren. Voor België zou dat betekenen 500 miljoen. Nu wordt er 135 miljoen uitbesteed aan de klimaattransitie enzovoort, maar zou naar 500 miljoen gaan. Good luck met dat aan de mensen te verkopen in crisistijd, als ze hun facturen niet kunnen betalen.
Inderdaad, jouw verwachting, als ik je zo hoor, voelt eerder aan de lage kant wat betreft deze COP?
Alle COP's. Het gaat vooruit, maar het gaat tergend traag vooruit. Het gaat waanzinnig traag vooruit. Dus je gaat op een heel andere manier moeten gaan nadenken. En eigenlijk zou je, in plaats van alle landen daarbij te betrekken, zou je misschien veel beter focussen op de G20. De 20 sterkste, machtigste landen ter wereld. Als daar al een robuust akkoord zou kunnen worden afgesloten, met indicatoren, met een concrete agenda van praktische inspanningen, dan denk ik dat de rest sowieso gaat volgen, omdat ze niet anders kunnen. Ik denk dat je globaal moet denken, maar vooral in de schoot van de landen die het machtigste zijn, dat zijn op dit ogenblik nog de G20.
6. Een mooi brugje is dat naar ons zesde punt, want dat gaat over de G20. Want staatshoofden als Joe Biden, die vorige week nog op die COP27 zaten, die gaan natuurlijk door naar het Indonesische eiland Bali. De G20, de 19 rijkste landen en ook de Europese Unie vergaderen 2 dagen lang. De noemer daar is samen herstellen, sterker herstellen. Herstellen van de pandemie is dat dan in dit geval in eerste instantie. Gezondheid op de agenda, ook energietransitie en digitale transformatie. Gaat het veel uitmaken, die G20?
Maar de G20 is een vooruitwendiging van het westerse model en geeft voor een groot deel de machtsverhouding in de wereld goed weer. Hè. Dus men laat zien op het westerse model sinds de Tweede Wereldoorlog, hè, zoals die is ontwikkeld door de VS. En G20 is daar een recente, moderne vooruitwendiging daarvan. Maar daar wordt ook wel op de achtergrond wordt ook gewerkt door tegenstanders aan een alternatief. Onder impuls van China natuurlijk. Die wil de BRICS-landen het alternatief gaan uitbreiden.
De ontwikkelende landen, zeg maar. Ja.
Ontwikkelende landen, de upcoming economies. Oorspronkelijk Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Maar er zijn nu een aantal landen die officieel hebben gevraagd om lid te worden. En dat zijn toch niet van de winsten. Iran, Argentinië, Saudi-Arabië. Saudi-Arabië wel te verstaan. Hè? De belangrijkste bondgenoot van de VS in het Midden-Oosten en wereldwijd, omdat men spreekt van de petrodollar. Hè? Het belang van de dollar hangt eigenlijk vooral samen met de oliemarkt. En zo gaat je dus van een unipolair moment in 1993 naar een multipolair model, waar de verhoudingen eigenlijk terug een beetje wat in evenwicht komen, met vooral China als tegenpartij van de VS.
China die de internationale balans probeert te manipuleren, ook daar.
Ja. 7.
En dan nog dit volgende zondag is het zover. Dan begint in Qatar, in de woestijn, het WK-voetbal. Ga je dat volgen, Fouad?
Goh, ik moet eerlijk zeggen, voetbal, dat is al zo. Ik kijk alleen naar grote matchen. Maar de WK in de winter, de sfeer is er eigenlijk niet. Hè. Je komt van het werk, er zijn waarschijnlijk 3 matchen geweest of zo. Nee, die sfeer is er niet. Het is niet hetzelfde gelijk in de zomer. Nu, wat veel straffer is en wat mij dan wel aanbelangt, heel fel, is het feit dat 6500 gastarbeiders gestorven zijn bij de bouw van de stadia, van de stadions in Qatar en van de steden die daar rond zijn opgebouwd. Mensen gaan dus vieren en juichen in stadions waaraan een sinister en morbide verhaal aan vasthangt. Dus dat is... Dat wringt toch heel fel.
Ja, inderdaad, maar wel, ja, we wisten dit al veel langer, dat aan de hand was daar in Qatar. Ja, je zou ook kunnen zeggen, we hebben het hier al wel vaak over gehad. Hè. Laten we misschien nu wat op de sport focussen.
Ja, laat ons op de sport focussen, maar de kritiek die er is, hè, want je hoort nu ook in het parlement hoogdravende discussies en toespraken, dat je zegt van, jongens, cut the crap, hou ermee op. Ofwel doet je er iets aan, ofwel houd je je mond. Dat is wat ik dan denk. Het is hypocriet om hier met de opgestoken vinger te zeggen, ja, en de mensenrechten in Qatar, en de mensenrechten in China. De feiten zijn al jaren bekend. We vinden het erg, maar niemand stelt bijvoorbeeld het contract van QTL, dus van Qatar, voor de levering van LNG-gas, dus van vloeibaar gas, in Zeebruggen een vraag. Niemand die dat durft. Dat contract loopt tot 2044, is afgesloten in 2019 met fluxies. Ja, oké. Gaan we daar de streep trekken of gaan we zeggen, nee, business is business, maar moreel, dat willen we nog een beetje wat meespelen en zeggen van, oh, we vinden dat erg en dat zou niet mogen enzovoort. Zo werkt de wereld niet.
En daarmee is het eerste de 7 van deze week er weer op. Dankjewel voor je inzichten, Fouad Gandou.
Graag gedaan.
Voor nu alvast een fijne dag nog voor iedereen en tot morgen.
Dit was de 7 met Bert Rijmen. Productie door Joris van der Poorten van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we weer. Tot dan.
U verdient meer peren. U verdient meer anticiperen. U verdient meer anticiperen van uw financiële partner, zodat u ten alle tijde rustig kan blijven, ook als de beurs haar peren ziet. Ook u verdient meer Bank van Breda, professioneel en privé. Bank van Breda, enkel voor ondernemers en vrije beroepen.